Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. 119, vers 45. Aan u zal worden voorgelezen uit de schrift en wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Galatië, hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 9. Ik herhaal Galaten 1 vers 1 tot en met 9, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van dengene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch, al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 118 en daarvan de versen 1, 7 en 8. Laat ieder zeer uw goedheid loven en wat verder vol. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, Pasen brengt ons bij de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. We hebben dat vorige week zondag overdacht. Pasen is ook de overwinning van de dood. De dood is in Genesis 3 in de wereld gekomen. En toen de Heer Jezus opstond uit het graf, had de dood geen greep meer op hem. Wat dus in de moederbelofte was beloofd, namelijk de vermorzeling van de kop van de Satan, van de slang, dat is met de opstanding van Christus volle werkelijkheid geworden. Dus dat totale vernieuwing, dat is in Christus en in zijn opstanding aan het licht getreden. De dood heerst niet meer over hem. Straks bij de wederkomst zal die nieuwe werkelijkheid volledig zich openbaren. Nu is die nieuwe werkelijkheid alleen nog in Christus en met allen die aan hem verbonden zijn realiteit. Sterven bijvoorbeeld van Gods kinderen. Dat is niet meer de ontzaglijke realiteit van dood, dat ook wel, geeft verdriet. Maar onze Heidelberger zegt, doordat in zijn in Christus is sterven ook een doorgang naar het eeuwige leven. Dus aan sterven zitten altijd twee kanten. Aan de ene kant het aangrijpende, het verwoestende, de herinnering aan Genesis 3, wat wij hebben gedaan. En in de tweede plaats voor de gelovigen de heenwijzing naar de opgestane heiland. En door hem is sterven een doorgang geworden naar het eeuwige leven. De poort eigenlijk. Dat paasgebeuren, dat wordt ons beschreven in de vier evangeliën. Daar kunnen we de feiten van Pasen lezen. Wat eraan vooraf ging, de dood van de Heer Jezus, de kruisdood, waarom de Heer tot de kruisdood werd veroordeeld, we hebben het op Goede Vrijdag overdacht. Daarna de opstanding. En al de evangelisten vertellen ons het paasgebeuren. De Heer is uit de dood tot het leven gekomen, het onverliesbare eeuwige leven, het verheerlijkte leven. Dat paasgebeuren heeft ook een grote betekenis voor Gods kerk. In dat paasgebeuren liggen allerlei weldaden. Gaven die de Heer uitdeelt aan zijn kinderen. Allen die dus door een waar geloof aan de zaligmaker verbonden zijn. Onze catechismus noemt er een drietal. Ik zal ze u even noemen, zodat u dat kunt onthouden en kunt nadenken over de rijkdom van de gelovigen. In de eerste plaats heeft Christus voor hen gerechtigheid verworven. En dat moeten we goed onthouden. Er is een eigen gerechtigheid. Luther noemt dat een actieve gerechtigheid. En daar kunnen we God niet mee ontmoeten. Dus we gaan sterven en we zouden bij de Heere komen en zeggen, kijk, ik heb netjes geleefd. Ik ging altijd naar de kerk. Ik was een fijn, een keurig mens. Dan zal God zeggen, er ontbreekt iets aan. Er ontbreekt alles aan. Als we gaan sterven en God ontmoeten, hebben we de gerechtigheid van Christus nodig. Dat moet u goed onthouden. Luther noemt dat de lijdelijke gerechtigheid of de passieve gerechtigheid. Die hebben wij niet tot stand gebracht. Die heeft de Jezus tot stand gebracht. En daar moeten we deel aan hebben als we gaan sterven. Niet misschien in de toekomst. Niet een keertje als ons dat, ja, als we dat nodig hebben of iets dergelijks. Nee, u hebt het vandaag nodig. Want u weet, u kunt vandaag sterven. En als u dan de gerechtigheid van Christus mist, gaat u voor eeuwig verloren. Zullen we dat ook gewoon even tegen elkaar zeggen? Dat de eerste grote weldaad is die God in Christus heeft tot stand gebracht, gerechtigheid. En dat we dat nodig hebben. Want anders kunnen we niet God ontmoeten. Dan laat het op een ontzaggelijke teleurstelling uit. Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. In de tweede plaats heeft de Heer zijn geest verworven, heiligheid. En allen die door het geloof aan de Heer Jezus verbonden zijn, ontvangen daarom ook de Heilige Geest die hen vernieuwt. Waardoor de vruchten van het nieuwe leven naar voren komen. En Paulus die wijst ons erop wat die vruchten zijn in de Galatenbrief. Galaten 5 vers 22. Dat is liefde, blijdschap, vrede enzovoorts. Als u dus in een gezelschap komt waar men ruzie maakt, elkaar voortdurend naar het leven staat, voortdurend twistgierig is, dan weet u zeker dat dat waarschijnlijk geen gezelschap van gelovigen is. Of dat het een gezelschap is waarbij het geloof ver is geweken. Gelovigen kennen liefde en blijdschap enzovoorts. En tenslotte, Gods kinderen hebben ook zekerheid nodig. We kunnen niet zomaar met een misschientje gaan sterven. Moet u nooit doen hoor. U moet niet denken van ja, nou ja, misschien valt het wel mee. Dat is niet goed. De Heere heeft in zijn opstanding gerechtigheid, heiligheid en zekerheid verworven. Namelijk, hij is het pand van onze zalige opstanding. Dus Gods kinderen gaan zeker naar de hemel. Dat ligt vast in hun zalig maken. Maar dat wil die heiland hen ook persoonlijk door de beoefening van het geloof leren. Zekerheid is niet hoogmoedigheid. Dat is geen geestelijke opschepperij. Dat hoort wezenlijk bij het oprechte geloof. We zullen dat vanmiddag aan de hand van zondag 23 wel verder duidelijk maken. Gemeente, wat is dat Pasen toch van ontzaggelijk grote betekenis. Heb je zo ook de paasdagen daarover nagedacht? Kijk, we hebben allemaal 24 uur per etmaal. Een stukje daarvan moeten we slapen. Zeggen 7, 8 uur. Een gedeelte daarvan moeten we werken. Zeg ook een 7, 8 uur, 9 uur misschien. Dus dan heb u 16, 17 uur die u moet besteden met slapen en werken. Er zijn er 24. Dus dan houden we nog een uur of 7, 8 over. Die moeten we deels besteden aan het onderhouden van menselijke contacten. Een moeder zorgt voor de gezin. Een vader en een familie zorgen voor de ontmoeting met elkaar. Dat is ook belangrijk. Maar dan houden we toch nog wel wat tijd over. Misschien wel een uur. Of wel 2 uur. Wat doen we nou met die tijd? Luther die zegt in de toelichting op de Galatenbrief dat we die grote weldaden, waar het nou in het evangelie over gaat, dat we daar een geloof zich op moeten ontvangen door daarvan te lezen, daarover te mediteren, daarom te bidden en ons daarvoor af te zonderen. Ja, ik geef maar door wat Luther zei. Is toch een man Gods geweest die de Heer heeft gebruikt voor velen. Laten we ook vandaag onze tijd toch goed besteden. Ook als het gaat om de dingen van Gods Koninkrijk. De apostelen hebben in hun brieven de betekenis van Pasen, gerechtigheid, heiligheid en zekerheid allemaal uitgewerkt. En dan was het mijn verlangen om zo de komende tijd aan de hand van de brief aan de Galaten u eens wat onderwijs te geven, ook mezelf, aangaande dat heilsfeit van Pasen, Wat dat nou betekent dat Christus is gestorven en opgestaan en hoe de apostelen daarover gesproken hebben. We wilden vanmorgen stilstaan bij Galaten 1. Het eerste hoofdstuk, de eerste 5 versen, dat is 1 gedeelte. Van Paulus eindigt dat met het woord amen. Dit is dus echt waar. Dit is zeker, zegt Paulus. Hè, dit is geen bedriegerij. En dan schrijft hij in het derde vers. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader. Terwijlke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We beluisteren in deze woorden genade en vrede. Is dat wel staan in vers 3? Genade zij u en vrede. Dan letten we op een drietal gedachten. Dit is een groet van de apostel. En het is al opmerkelijk dat hij zo groet. Een opmerkelijke groet. Dat is vers 3. In de tweede plaats staan we dan stil bij een heerlijke genade. Dat is vers 4. En tenslotte staan we dan stil bij een goddelijk doel. En dat is vers 5. Welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Voor alle duidelijkheid zal ik het nog even herhalen. Het gaat dus vanmorgen over genade en vrede. We beluisteren in deze groet in de eerste plaats een opmerkelijke groet. We zien in de tweede plaats een heerlijke genade. En we letten in de derde plaats op een goddelijk doel. Genade zij u en vrede. Ja. Eigenlijk wel wonderlijk dat dat hier staat in deze brief. Want deze brief is geschreven door Paulus. Kijk maar in vers 1. Paulus, een apostel. Apostel betekent gezondene. Dat is iemand die de Heere heeft gezien. De opgestane zaligmaker heeft gezien. U weet dat Paulus de Heer Jezus heeft gezien op de weg naar Damascus. Paulus voegt er nog aan toe dat hij is geroepen van Gods wegen. Niet door mensen. Dus hij heeft zijn aanstelling niet ontvangen van Peter of van Johannes. Niet door mensen. Nog door een mens, dus door menselijke begeertes of zo, maar van Jezus Christus. Dus hij is geroepen door zijn heiland. Heeft hij ontmoet, in de Christusschrift heeft hij de zaligheid ontvangen en van deze heiland mag hij prediken. En van God de Vader, die de Heer Jezus uit de doden opgewekt heeft. Kijk, daar ging Paulus al gelijk weer met paas. Hij zei, onze heiland is een opgestane zaligmaker. Hij is de levende zaligmaker. Dus Paulus die heeft wetenschap van dat grote paasgebeuren in zijn leven. En omdat de Heer is opgestaan, werd Paulus geroepen en gaat hij dat evangelie preken. Dat staat nou in het eerste vers. Gemeente, wat staat er al veel in dat eerste vers? En wat kunnen we daar lang en diep over nadenken? God roept ook vandaag nog mensen. Gisteren voor de zending. Mevrouw Tevoorde, die hoopt morgen weg te gaan. En dan overmorgen naar Guinea te vertrekken. God roept mensen voor de evangelisatie. Want ook onze medereizigers moeten het horen. Want ieder die door God bekeerd is, heeft een diep verlangen om ook andere mensen met die goede boodschap bekend te maken. Niet dat dat altijd eenvoudig is, niet dat dat makkelijk is, maar het is wel zijn verlangen. En tenslotte roept God ook mensen tot ambtsdrager. moeders in hun gezinnen. Het is ook een belangrijk ambt om je kinderen op te voeden in de goede leer. Vaders in hun gezinnen en op hun werk. Daar hebben we ook ons belangrijke ambt, ons goddelijk beroep. God roept mensen ook in de kerk tot een ambt. Van diaken, van ouderling, van herder en leraar. We mogen er wel diep over nadenken. Of dat misschien ook voor ons zou gelden. Want de hoogste eer die God iemand kan bewijzen. En het heerlijkste werk wat God iemand kan opdragen. Dat is dienaar te zijn van het evangelie van de goddelijke genade. Paulus schrijft aan het eind van die Galatenbrief. Niemand doet me moeite aan, want ik draag de littekenen van Christus in mijn lichaam. Het was een innerlijk verlangen en een begeerte om dwars door alle tegenstand heen dat evangelie te verkondigen. Dan lezen we in het tweede vers. En al de broeders. Dat is ook wel weer mooi dat dat er nou staat. Paulus zegt, u moet niet naar mij luisteren. Ik ben de ene, ik ben de belangrijkste, ik ben de grootste. Dat zien we natuurlijk veel in de wereld en in de kerk. Je hebt minder belangrijke en meer belangrijke mensen. En belangrijke mensen, daar kijken we tegenop. En wat minder belangrijke mensen, daar kijken we wat op neer. Zo gaat dat in het leven. Nou, dat doet Paulus dus niet. De voornaamste apostel. Hij zegt, en al de broeders. En daar bedoelt hij zijn medewerkers mee. Titus, Silas. U kent ze allemaal wel uit de Bijbelse geschiedenis. Paulus, geroepen. En al de broeders die met mij zijn. En Paulus was er ook op gesteld om de broederlijke verhoudingen goed te houden. Hoewel natuurlijk nooit ten koste van de waarheid. Paulus was er zeer op gesteld en hij schrijft ook in zijn laatste brief aan Timotheus dat Timotheus vlug bij hem moet komen. Want hij wil Timotheus nog zien voordat hij afreist. Paulus is daarop gesteld en al de broeders die met aan de gemeenten in Galatië. Wat zijn die gemeenten van Galatië? Dat zijn gemeenten in het huidige Turkije. Paulus heeft op de eerste zendingsreis in dit gebied gepreekt. Samen met Barnabas. We kunnen het lezen in de handeling. En toen zijn onder andere de gemeenten gesticht Antiochië in Galatië, Derbe, Lystre en Iconium. Lystre, dat was de plaats waar Timotheus vandaan kwam. Gemeenten, daar zijn in die steden wonderen gebeurd. Dat is als Paulus die brief schrijft ongeveer 10 jaar geleden. Te midden van dat heidendom en van dat verkeerde jodendom heeft God zijn huis gebouwd. En zo zijn er gemeenten in Galatië ontstaan. En u begrijpt, Paulus was daaraan verbonden, Timotheus ook en de anderen ook. Nu schrijft Paulus een jaar of 10 later naar die mensen een brief. Naar de gelovigen in Galatië. We zullen in het vervolg wel zien dat er heel wat aan de hand is in die gemeente. Want ze waren verdwaald. Paulus had ze de rechte leer van het geloof in Christus gepreekt. En toen waren er andere mensen gekomen en die zeiden kijk, het is zo. Het is goed hoor dat jullie in de Heer Jezus geloven. Dat moet je ook doen. Maar Abraham en Isaac en Jacob, dat zijn de voorvaders van de Joodse mens. En Mozes, die heeft ons allerlei wetten gegeven. Bijvoorbeeld over het besnijden en over allerlei Joodse feesten en zo. En naast dat je gelooft in de Heer Jezus, moet je nou ook voor je zaligheid en om straks God te kunnen ontmoeten, moet je dus ook al die Joodse feesten en ceremonieën gaan onderhouden. Het zou nou wel fijn zijn als jullie ook een lam gingen offeren en je kinderen lieten besnijden en allerlei typisch Joodse dingen uit het Oude Testament nou keurig gingen onderhouden. En wie dat nou het beste doet en wie daar nou het verste in komt, ja, dat is een echt kind van God. Dat is een echt een heel fijn mens, daar heeft God zo vermaak in dat je dat nou gaat doen en daar flink mee bezig bent. En die Paulus, ja, dat is ja. Ja, dat is een. Hij is ook niet lang, dat weet u wel, hè, klein mannetje. En dat praten van die Paulus, dat is natuurlijk geen. Dat zijn geen vloeiende preken van die man. En bovendien, die brieven, dat is allemaal moeilijk natuurlijk. Nee, dat evangelie van die Paulus, dat moet je niet naar luisteren. Wij komen met een ander evangelie. Natuurlijk wel van de Heer Jezus, maar er, ja, we doen er. Het oude Jodendom doen we er u nog bij. Nou, en zo kwam er een heleboel. Ja. Nou ja, vereten en verbijten in Galatië. En zo waren die mensen eigenlijk verdwaald. En nou legt Paulus een brief aan die verdwaalde mensen. Dat ze verdwaald zijn, dat staat keer op keer in deze brief. En Paulus is af en toe heel, heel fel. Heel ernstig ook. Hoofdstuk 3, gij uitzinnige gelaten. En in hoofdstuk 5 komt hij er nog terug en hij zegt, ik ben in twijfel over u. Die man, Paulus is helemaal, hoe kan dat nou? Hoe is het nou mogelijk dat daar in die vier steden, in die gemeenten, dat een heel ander evangelie is gekomen? Nou, dus u voelt wel, Paulus die is tot in het diepst van zijn bestaan geraakt. En dan gaat hij schrijven. Wij zouden zeggen, misschien is Paulus wel vertorend. Dat is hij ook. Hoe begint hij nou? Dat is toch wel mooi. Dat is een opmerkelijk begin. Hij zegt niet in vers 3, als hij die gemeente aanspreekt, wat zijn jullie tot dwaas? Nee. Paulus begint ook niet dat hij zegt dat hij dankt. Dat doet hij in de Korinthebrief en in de Romeinenbrief. Ik dank God. Hij doet iets anders. Hij begint eerst maar eens ten opzichte van die verdwaalde mensen in Galatië, gelovigen, kinderen Gods. Genade zij u en vrede van God, de Vader en onze Heer Jezus Christus. Genade. Luther zegt dat is de oorsprong, dat is de vergevende genade. En vrede, dat is de vrede in het geweten. Genade en vrede, dat, vooral dat laatste, het vrede, dat is een Joodse groet ook. Zoals de Heer Jezus bij zijn discipelen kwam en zei, vrede zij u lieden. Paulus zegt dus, ik kom met de boodschap van Gods genade. En dan kom met de boodschap van vrede in uw geweten. Vrede zij u. En dat bidt hij deze dwalende mensen toe. Genade en vrede. En dat noemen we dan een opmerkelijke groet. Ja. Had u dat nou verwacht eigenlijk? Nou, zo even wat vertellen over die Galatiërs. En hoe Paulus daar verdrietig over is en boos. Verontorend eigenlijk. Paulus, genade. Het is wat opmerkelijk naar zijn inhoud. Paulus die gunt ook die mensen in Galatië wat hij zelf maar ondervindt, Timotheus, Titus enzovoorts. En dat mogen we natuurlijk elkaar ook vinden. Toewens. Genade. Dat we die heerlijke genade van de Heer mogen kennen. En dat dat in Christus werkelijkheid is geworden. En dat genade ook vrede met zich meebrengt in het beschuldigde, aangevochten geweten. En dan niet van mensen, maar van God, de Vader en. Dat vind ik dan ook weer zo mooi, dat schrijft Paulus een paar keer zo aan het begin. Onze Heere Jezus Christus. Even verderop in vers 4. Onze zonden. Uit. En dan je komt het in het stukje 3, 4 en 5. Kom je al vier keer het woord onze tegen. Dus Paulus zegt niet. Mijn Heer Jezus Christus en jullie niet. Nee. Hij stuurt deze brief aan broeders. Aan gelovigen. en zegt: onze Heer, hoe ver jullie ook zijn afgedwaald en wat jullie ook allemaal aan verkeerde leer hebben omhelst, je blijft toch mijn broeder. Wat is dat mooi, hè? Dat Paulus, ondanks al die verkeerde dingen waar hij van weet en waar hij innerlijk helemaal, ja, eigenlijk van overhoop ligt en wat hij niet kan begrijpen, waar hij ernstig voor waarschuwt, toch zegt niet tegen die mensen: ik wil nooit meer van jullie horen. Nee, dat zegt hij niet. Dat zouden wij misschien hebben gedaan. Maar Paulus zegt: onze Heere, jullie Heere en mijne. We blijven toch schapen van dezelfde kudde. We blijven toch onderdanen van die ene koning. En dat is natuurlijk ook opmerkt naar zijn inhoud. En ook naar zijn adres, onze, hè, dwalende mens. Dan zie je dat daar dat liefdehart van de apostel in brand. Heeft die mensen er helemaal niet voor over dat ze op verkeerde wegen terechtkomen. Hij begeert ze weer terug te brengen naar dat evangelie van de gekruisigde. En dat gaat Paulus dan in het vierde vers even heel kort uitleggen. En dan komen we vanzelf bij onze tweede gedachte. Maar nou eerst even een toepasselijke opmerking. Onze Heere Jezus Christus. Kent u ook die gestalte van deze geroepen apostel? Dat ondanks alles, we toch één familie, één kudde vormen. En dat we er niet eentje voor de rampzaligheid over hebben. Want dat is toch de intentie van de apostel. Hij schrijft naar die dwalende Galatiërs. Je ziet hem als waar de tranen in zijn ogen staan. Hoewel een grote strijd is. Het is zijn verlangen dat ze worden gebouwd op dat fundament van Gods genade, op die enige naam onder de hemel. Nou, laten we nu eens naar onze tweede gedachte gaan kijken. En dat is de heerlijke genade. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 115 en daarvan het eerste vers, 115 vers 1. die mensen in Galatië, die gelovigen, die werden dus door die omringende judaïsten, noemen we dat even, geconfronteerd met de gedachte, ja, Paulus, dat is een dwaallicht. En de Heer Jezus, ja, dat is wel fijn dat hij er is gekomen, maar het gaat om Mozes. He, Mozes, dat is zo belangrijk. En als je een kind van God wilt zijn, dan moet je terug naar Mozes. En alles wat Mozes heeft gezegd. Nou, nu gaat Paulus, dit dus op de achtergrond, de heilsboodschap nog een keer uitleggen. Heel kort aan die mensen in Galatië, die dus ja, ervoor open stonden om die verkeerde leer te omhelzen. Een gelovige die verdwaald is. En wat zou Paulus nou doen, gemeente? Nou, dan gaat hij op een positieve manier de leer uitleggen. En dat doet hij dan in één vers, in vers 4. En dan zie je in vers 4 eigenlijk drie dingen. Paulus begint met Christus. Daarna gaat hij over de trekking uit de tegenwoordige boze wereld. En dat is, doet hij door de Heilige Geest. En tenslotte zegt hij aan het slot van vers 4, naar de wil van onze God en Vader. En dat is God de Vader. Dus tegenover die dwaalleer, tegenover die, dat verkeerde en andere evangelie, zegt Paulus, nee, ik breng u de boodschap van de drie-enige God. En dat doet Paulus op een bepaalde manier. Want wij zeggen, ja, de drie-enige God, dat is dan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nee, zegt Paulus. Ik wil dat u op een bepaalde manier daarna leert kijken. Dat u dat op een bepaalde manier overdenkt. En dan gaat Paulus in die dwalende gemeente van Galatië de heilsleer uitleggen. En waar begint hij dan? Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En dat gaat natuurlijk over het heilswerk van de Heer Jezus, van Christus. Daar bedoelt Paulus mee dat hij zich gaf in de kribbe. Dat hij zich gaf in de eeuwigheid. Dat hij zich overgaf in deze wereld om te sterven voor de zonde. En dat er één is geweest die zich volledig heeft gegeven om zondaren te behouden. En dat hij ook is opgestaan, wat Paulus in vers 1 heeft gezegd. Dus over de stervende, komende en opgestane zaligmaker. Daar begint Paulus mee. Hij zegt, dat heb ik u 10 jaar geleden voorgehouden. Dat dat de enige naam is. Daarin hebt u geloofd. En dat moet u vasthouden. Want daar gaat het in de eerste plaats om. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat we de heerlijkheid en de schoonheid van deze zaligmaker kennen. Toen hij vernederd werd. Toen hij lag in de kribbe. Toen hij wandelde in deze wereld en vluchtte naar Egypte. Toen hij veroordeeld werd door het Sanhedrin en door Pilatus. En toen hij hing aan het kruis om voor de zonde schuld te betalen. En toen hij opstond uit de dood en nog nu hij aan zijn vaders rechterhand is en leeft over zijn kerk te bidden. Als je de brieven van Paulus leest, dan krijgt hij daar nooit genoeg van. Om over zijn zaligmaker te spreken, over zijn heiland te getuigen, om van zijn meester te schrijven. Hij zegt, opdat ik hem kenne. En je hoeft maar een klein beetje in die brieven van Paulus thuis te zijn. En je merkt iedere keer weer op allerlei plaatsen dat het gaat om de persoon van de middelaar. Er staat 150 keer in die brieven van Paulus in Christus Jezus. 150 keer dus. Ja, je hoeft maar even, je merkt al onmiddellijk, ja, deze Paulus, deze prediker, hij heeft maar één begeerte, dat is mensen, deze naam, deze zalig, maar horen, hem belijden, in hem geloven. En dat ze al het andere schade en drek achter om de uitnemendheid de kennis van de Heer Jezus Christus. Het staat hier zo in de Bijbel. Het wordt in de brieven voortdurend onderstreept. Weg en reis naar de eeuwigheid. Leert de Heer aan zijn kinderen dat er wel één echt overblijft. Dat het lam God dat de zonde de wereld wegneemt. Die zichzelf gegeven heeft. Daarin bespeuren we iets van zijn gewilligheid. Want dat is een gewillige zaligmaker, oh gemeente. Ja, hij wordt aan uw voeten gelegd, hij wordt in uw hand gelegd. We komen bij u met deze zalig en we leggen hem gewoon in uw hand. En u, ja, ja. Dan zegt u dat jullie hem aangenomen hebben. En dat kan een kind begrijpen, hè. Als je nou een hand hebt die helemaal vol zit en je wilt er iets opleggen, dan valt het eraf. Dus je hebt een hand en die zit helemaal vol zand en dan leg je er iets op. Ja, dat rolt er dan zo af. En dat gebeurt er dan, hè. In de prediking van die persoon, van de middelaar, van die gewillige zalig, maar leggen wij hem aan uw voeten, leggen wij hem in uw hand. Maar die hand zit vol. En dus valt het eraf. Dat u geen deel hebt aan die zalig, maar dat ligt niet aan die zaligmaker. Dat ligt aan uw hand, die niet leeg is. Dat u een deel misschien hebt aan deze heil, of dat u geen geloof oefent, dat ligt niet aan die zaligmaker, dat ligt aan u. Omdat u er geen behoefte aan heeft. Maar hij is gewillig. Hij is ook een ja, gepaste zalig die zichzelf gegeven heeft. Er is maar één die ons kan redden, gemeente, en dat... Moet je op het zendingsveld horen, moet je de andere mensen horen, moet je in de gemeente horen. Straks voor God verstaan is er maar één die ons kan redden, en dat is de Heer Jezus, en niemand anders. U kunt niet zeggen, ik had een goede dominee, die heb het is van me gevonden, en ik had dus een goede vader, een goede moeder, en ik ben van de goede waarheid. En ja, ik dacht bij mezelf, we zaten te praten in ons kringetje, en toen de een die zei dit en de ander, en toen dacht ik ook bij mezelf, nee. U zult persoonlijk deze heiland moeten kennen. En hij zal u moeten dragen. Want alleen hij is gepast. En volkomen bekwaam. Om diepschuldige mensen te redden van de dood. En te brengen bij God die zichzelf gegeven heeft. De gewillige, de volkomen, de gepaste. Ja, de enige zaligmaker. De tweede plaats. Want nu komt u natuurlijk en... Hoe krijg ik daar nou deel aan, hè? Voor het eerst en ook opnieuw. En dat gaat Paulus ons ook vertellen. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Nou, dat God voor die gelaten in de meest letterlijke zin. Dat waren heidenen grotendeels geweest, deels ook Joden. En die wonen daar in die heidense steden, Lystra, Derbe, Iconium en zo. En die, ja, die waren vergeven van het heidendom. En het heidendom, dat geloofde in afgoden. Het heidendom, dat was dronkenschap en prostitutie en slavernij. En allerlei barre dingen werden er voluit en volop gedaan. Dus die mensen leefden in een boze, een op vernietiging gerichte wereld. En in de wereld leven wij allemaal, want we hebben een boos hart. En nou zegt Paulus hoe we daar nou uit die boosheid worden verlost. En let nou op hoe wat er niet staat. Er staat niet dat u een beetje ging nadenken en bij uzelf dacht, kom, laten we eens een andere weg inslaan in ons leven. Dat is ook wel nuttig, maar dat staat er niet. Die ons getrokken heeft. En in dat woord trekken, daar zit iets in, hè? Dat we nog tegenspartelen ook. Want het is iets erg uit los trekken. Dus u begrijpt het beeld, hè? Je hebt iets en dat zit heel erg vast. En het moet er eigenlijk uit, want anders dan gaat het ten onder en dan gaat het voor. Ja, dan gaat het een eeuwig verloren. Ja, neem een muur en een steen. Die steen moet eruit. En die krijg je niet zomaar uit. Die moet eruit getrokken. Die moet eruit, ja, als het ware uitgehaald worden. Nou, dat beeld gebruikt Paulus. Hij zegt, we zitten zo vast in de zonde. We zitten zo vast in onze eigen ideeën, in onze eigen terminologieën en in onze eigen... dat we eruit getrokken moeten worden. Die ons getrokken heeft. Uit deze tegenwoordige boze, opdat hij ons trekken zou. Trekken. En dat is de overmacht van de Heilige Geest. Want dat doet de Heer door zijn geest. En nou ga ik wat zeggen over het toepassende werk van Gods genade. Want ik heb net die hand gezet, dat de Heer in uw hand wordt gelegd, maar die hand zit vol. En daardoor valt het eraf. Nu wordt die hand nou leeg. Nou, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Nou, het eerste fase meestal die de Heilige Geest inslaat, dat is dat hij laat zien dat die boze wereld niet buiten ons zit, maar in ons zit. Dat is wel een heel belangrijk moment hoor, dat je ogen ervoor open gaan, dat je ziet dat alles wat er in de wereld en in de krant staat en eigen dingen, dus zaterdag is er in Münster bijvoorbeeld een man heeft een terreuraanslag gepleegd en zo, en dat staat de krant natuurlijk maandag weer mee vol. Verschrikkelijk, hoe komt zo'n man toch op de gedachte, 3 mensen overleden, velen gewond. Heel erg allemaal gemeen, het is ook erg. En weet u wat wij nou stiekem denken? Dat zeggen we natuurlijk, we denken, dat zou ik natuurlijk nooit doen. Hè. U ook niet, natuurlijk niet. Nee, dat zouden we natuurlijk nooit doen. En prostitutie. Ja, nee, dat is zo erg. Dat doen wij niet. En een moord. Nou, nee, dat is voor de slechte mens. En wat doet nou de Heilige Geest? Dat hij een zondaar die hand leeg maakt. Want dat gebeurt er, die hand moet leeg. Nou, dan laat de Heilige Geest gewoon zien waartoe je allemaal in staat bent. Ook als net de kerk gaat. En dan trekt hij u, dus de eerste steen die er als ware uitgetrokken wordt. Dan trekt hij u uit uw eigen waan. Want daar zit de mens in, hè? Hij zit in die waan dat hij een stuk beter is dan iemand anders in de kerk. De een zegt, ik ben veel vromer, een ander, ik weet het veel beter. En weer de ander zegt, ja, maar dat kan ik natuurlijk. En zo is de mens, hij is altijd beter dan iemand anders. Weet u wat de Heilige Geest nou in deze plaats doet? Hij maakt ons slecht. En niet in de uitleving. Maar in de inleving. Hij maakt ons, dat is fout wat ik zeg. Hij laat ons zien dat we slecht zijn. En dat er 0,0 van deugd. Kom je daar nou ook al achter? Dat alles wat je om je heen vond, dat vond je allemaal terug hier van binnen. Nou gemeente, op het moment dat je daarachter komt, hè, geen grote mond meer. Dan zeg je niet die en nee, oh nee. Er is maar 1 grote boef op de wereld en dat ben je zelf. En dan schreeuw je je hart naar God. Zo begint het. En we zijn er soms en dat is al heel veel en dat is al genoeg. Nee, dat is niet genoeg. En dat is ook niet waar het in het evangelie bij de trekker uiteindelijk om gaat. Want we moeten nog verder, nog langer worden doorgetrokken. Want wat trekt de Heilige Geest nu ook uit? Want dat is ook wel weer een punt waar de mens ook aan ontdekt moet worden. En waar Paulus nogal uitvoerig over schrijft in de Romeinenbrief. Maar stel dat u nou als een slecht mens in de kerk zit. Dan beseft u ook wel dat u met uw slechtheid God niet kunt ontmoeten. Ook met het feit dat u dat weet. Kun je met je naaktheid God niet ontmoeten. Dus wat gaat de mens dan doen in de regel? Dan gaat hij goede dingen proberen te doen. Dat is het tweede wat altijd, dat is, ja, een mens is aan het werk, hè. Nou, die goede dingen doen, dan gaat hij zeggen, ja, nou, ik ga toch eens wat meer in de Bijbel lezen. Ik ga ook eens wat meer naar de kerk. Probeer ook eens wat meer te bidden. En dat noemt Paulus eigen gerechtigheid. En op zich zit er op aan de buitenkant zit er best een zekere glans aan. In die zin dat de rijke jongeling bij de Heer Jezus kwam en dat de Heer Jezus hem beminde. Ja, dat zit zo in ons leven, zo in het maatschappelijke leven. Iemand die netjes leeft en bij de Bijbel leeft. Dat is best, heeft dat een zekere glans. In die zin voor mensen. De Heer Jezus beminde de rijke jongeling. Ja. En weet u, nou kan het gevaar heel groot zijn dat we onszelf ook gaan beminnen. En dan geven we ons een schouderklopje. En dan zijn we al een beetje op weg naar God. En naar Christus. Want ja, we doen toch niet van die goddeloze dingen. Tegenwoordig in die oppervlakkige tijden en zo. En nee, maar dan ik. En gemeente, dat is heel erg hoor, als je daar jezelf schouderklopjes in gaat geven en denkt, ik ben al een heel stuk op de goede weg. Maar dat ben u niet. Want met je ongerechtigheid kun je voor God niet bestaan. Maar met uw eigen gerechtigheid evenmin. We hoeven de brief op de Romeinen, hoeven de Galatenbrief maar op voor te lezen. En al heb je daar nog maar een beetje verstandelijke idee van, dan besef je heel goed dat je op die manier niet recht staat voor God. Weet u, een mens staat in geen enkel opzicht recht voor God. Nee, geen enkel opzicht. En dat is nou dat trekkende werk van de Heilige. Hij trekt de mens overal uit. En dan is het een... Ja, Paulus formuleert dat in Romeinen 3 vers 19 zo. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Dan moet je hoofd buigen. Dan worden er geen vrome mensen zalig. Ook vanmiddag wat verder over vertellen en zo. Dan worden er geen keurige gemeenteleden zalig. Dan worden er alleen maar goddeloze mensen zalig. En dan komen we bij dit. En dat is het meest heerlijke, dat is het meest belangrijke werk van de Heer Jezus en van de Heilige Geest als hij zondaren trekt. Want hij trekt ze uit de tegenwoordige boze wereld, de koorden van liefde, en dat betekent vrijwillig, naar de persoon van de middelaar. Ja, en dat is zo'n heerlijk geheim. Dat is de geloof. Omhelzen, de geloofsontmoeting met de Heer Jezus. En als de Heilige Geest me bezig, die overtuigt en die dringt, die gaat net zo lang door totdat die broers daar ook in Galatië in al hun armoede aan de voeten van de Heer komen, totdat ze die aangeboden middelaar met een lege hand omhelzen. Dat is geheim, hè? Helemaal leeg. Heel afgekeurd. En dan verschijnt hij in ons leven. Voor het eerst. En opnieuw. Dat kun je zo vaak lezen in de Bijbel. Vanaf het allereerste begin in de Bijbel. Adam en Eva. Nou, dat waren wel twee mensen die hadden het wel geweldig verzonnen. En ze begonnen elkaar nog te beschuldigen. En dan zeiden, ja, maar die vrouw en Eva zei, ja, die slangen enzovoort enzovoorts. En dan verschijnt God in zijn gunst, in zijn genade. Bij die schuldige mensen van, waar zijt gij? Ik zal vijandschap zetten. Noach. Ach, Jacob voor het eerst toen hij nog jong was, maar later in Bethel en bij Peniel. Jacob zegt in Genesis 28, de Heer was aan deze plaats en ik heb het helemaal niet geweten. Nooit verwacht. Zo gaat dat geweten. Dan gaat het geloof open, dan gaat de geloofshand open. Dan wordt die lege hand, dan wordt die zaligmaker ingelegd. En dan wordt hij door de werking van de Heilige Geest omhelst. Comedy noemt dat het ja-woord geven. Het is net als bij een huwelijk. Wanneer ontstaat nou een huwelijk? Nou, het huwelijk ontstaat niet doordat je verkering met elkaar hebt. Dat huwelijk ontstaat ook niet doordat je tegen elkaar zegt van, nou, wij willen wel samen door het leven. Dat huwelijk ontstaat wel in het gemeentehuis, wanneer je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bent en er een publiek openlijk ja-woord klinkt. Ja, dan is dat huwelijk. En zo is het nou ook in de genadegemeente. We worden wat aan die zaligmaker verbonden. Hè? Als hij tot ons afdaalt, in onze diepe, diepe schuldigheid en verlorenheid. En als we door het werk van de Heilige Geest, die gezegende heiland mogen omhelzen. En met ja-woord geven. Nou, dat is een geheim hoor. Johannes is dat nooit vergeten toen het voor het eerst gebeurde in zijn leven. En je leest de hele Bijbel door. Hè. Dat zijn de heiligen nooit vergeten. Voor het eerst en opnieuw. En toen Petrus weer opnieuw in Lucas 5 zegt: Heer, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. En dan heb je die ontmoeting met de heiland getrokken. En met welk doel nou eigenlijk? Ja, naar de wil van onze God en Vader. Ik zei net al, vers 4, daar staat eigenlijk de hele heilsleer. De persoon van de middelaar, die voor de schuld betaald heeft en de wet voldaan heeft. Het trekken door Christus en door de Heilige Geest, want hij heeft die geest verworven. En in de derde plaats het doel, en dat is naar de wil van God onze Vader. Ja, dat ligt in zijn welbehagen. We hebben gisteren bij de uitzending ook benoemd. Ik zal Rahab en Babel vermelden. Ik zal. Ja, want dat genadegeheim, dat er in Galatië gemeenten werden gesticht, dat is niet te danken aan Paulus, dat is niet te danken aan Timotheus of Silas, dat is niet te danken aan mensen, dat is te danken aan God. En dat rust in zijn welbehagen. Zijn verlangen. En dan zie je dus dat Paulus de hele genade weer eigenlijk handen en voeten geeft door het werk van de drieëne God te noemen. Kijk, zegt die gemeente van Galatië, zo is het begonnen. Het werk van de drieëne God staat in vers 4. En dan vraag ik u heel persoonlijk, kent u ook dat werk van de drieëne God in uw leven? De persoon van de middelaar. Het werk van de geest. Het welbehagen des vaders. Dat is het. Waar de Heere zijn gemeente op bouwt. En waar Paulus hier de Galatiërs die dwalen in onderwijst. En dan tenslotte eindigt hij met een goddelijk doel. En dan schrijft hij de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De heerlijkheid is een oud-testamentische gedachte. De heerlijkheid van God, de Kaboot Yahweh, de heerlijkheid van God en Christus, dat is de grootheid, de onbegrijpelijkheid, de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En God die bouwt zijn gemeente, dat is een openbaring van zijn heerlijkheid. God openbaart zijn heerlijkheid in deze wereld. In de eerste plaats tot beschaming van de duivel. En tot afbreuk van zijn verschrikkelijk rijk. Hij openbaart zijn heerlijkheid tot in der eeuwigheid, tot bemoediging van zijn kerk en van zijn kinderen. Deze en die is al daar geboren. God openbaart zijn heerlijkheid tot als verwachting en uitzien van alle gelovigen. Want daar zag Paulus naar uit, hè. Nou, de wederkomst van zijn heiland en van zijn zaligmaker om hem te mogen dienen, hem te mogen grootmaken. En tenslotte zijn heerlijkheid die eenmaal zal eindigen in zijn volheid. Want het is Pasen geweest, het nieuwe leven is nu nog maar in beginsel. En straks wanneer de Heer Jezus wederkomt, dan komt het in zijn volheid openbaar. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is ons beloofd. Waarop gerechtigheid wonen zal. En de Bijbel eindigt ermee. Als Johannes schrijft, ja, kom haastig in, je komt toch gauw, want het duurt zo lang. Dat is dat heilige verlangen, dat is het grote moment.
dat die zaligmaker zal verschijnen op de wolken van de hemel en dan al zijn kinderen zal toeroepen: komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk het welk u is weggelegd, maar voor de grondlegging ter wereld. Gemeente jong en oud, er zijn maar twee soorten mensen. We hebben met tweede paasdag stilgestaan bij belijden, die mij belijden zal. Daarna heb ik het de hele week nog over nalopen denk. En dan doet de Heere Jezus daar eigenlijk in Matthäus 10, vers 32 en 33. Dan zegt hij het volgende. Hij zegt, de hele mensheid neemt hij bij elkaar. En er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die mij belijden en er zijn mensen die mij verloochenen. En dan kunt u nagaan bij wie u nou hoort. U hoort bij de belijders of u hoort bij de verloochenen. Als u bij de belijders hoort, dan zal ik mijn naam ook voor mijn uw naam ook voor mijn vader belijden. Eeuwig gelukkig, Gods genade. En als u daar nog niet bij hoort, nou dan hoort u bij de verloochenen. Dan hoort u dus bij degene die vijand zijn van God en van zijn Christus. En als dat zo is en er zo blijft, dan gaat u verloren. En zo ligt het in de Bijbel. We horen bij de belijders, we horen bij de verloochenen. Nou, Paulus die dwalende gemeente onderwees. Om ze weer terug te brengen op dat goede spoor. Ook dat God zij alles en in al. En dan tenslotte. Amen. U denkt misschien, ja, is het allemaal wel waar? Ligt het nou allemaal zo? Amen. Dit is waar en dit is zeker. Daar kan niet aan getwijfeld worden. Daar mag niet aan getwijfeld worden. Dit is de boodschap. Waardoor God in Christus het verlorene zoekt. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Dat is het versje wat de kinderen leren op school. Dus Psalm 21, vers 4. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.